Welkom bij Zorgeloos met PDS, de podcast. De podcast die je inzicht geeft in darmgezondheid en gerelateerde aandoeningen. Ik ben Koosje, ortomoleculair therapeut en ervaringsdeskundige als het gaat om het prikkelbaar darmsyndroom. Ik heb 13 jaar geleden zelf leren leven met PDS. Ja, superleuk. We gaan een nieuwe podcast opnemen en deze keer heb ik er een gast bij. En niemand minder dan Laura. Laura is collega-therapeut en ze gaat zich natuurlijk gewoon zelf lekker eventjes voorstellen. Laura, wie ben je eigenlijk? Wat doe je? En ook waarom doe je wat je doet?
Ja, nou, mijn naam is Laura Rebel. En wij kennen elkaar natuurlijk van de opleiding onder andere. En gewoon uit het vak als collega's. Ik ben ortomoleculair therapeut. En ik specialiseer me echt in huidproblemen.
Ja.
En dat doe ik niet alleen. Maar dat mag ik met een team van 4 mensen doen. Dus wij zien heel veel volwassenen en kindjes met eczeem, acne, psoriasis, rosacea. En ook vaak veel darmklachten.
Ja, want daar zit wel een relatie in, vaak, toch? In de darmen en de huid. Daar heb ik het ook wel eens eerder in de podcast over gehad. Maar wij gaan daar eigenlijk nog een stukje dieper op in. Ik vind het zo mooi dat dit jouw specialisatie is. En je moet Laura vooral ook op Instagram gaan volgen. Want de voorbeelden die ze laat zien, ja, vind ik echt mindblowing. Je hebt zoveel mooie resultaten. Maar je hebt vast niet voor niets deze specialisatie gekozen. Kun je me daar wat over vertellen?
Ja, zeker. Het begon eigenlijk allemaal met mijn eigen problemen. Ik had acne eigenlijk een beetje vanaf de puberteit. Ik moest op een gegeven moment ook om de week naar een huidtherapeut. En dan, dan knepen ze eigenlijk alles weer uit. Kreeg ik peelings en dan moest ik 2 weken herstellen. En dan begon eigenlijk het hele riedeltje weer opnieuw. Maar ik had ook heel veel last van mijn darmen. Uiteindelijk, daar zal jij wel bekend mee zijn, prikkelbaar darmsyndroom. Ik ben bij de maag-lever-darmarts geweest. En ook heel veel blaasontstekingen. Dus ik had eigenlijk best wel veel chronische klachten. Waar ik dus gewoon regulier, zeg maar, dus bij de huisarts en in het ziekenhuis kwam ik daar niet vanaf. Dus dat is eigenlijk een beetje het startpunt geweest van mijn eigen zoektocht. En ik vond daarin dus de antwoorden die ik al 15 jaar aan het zoeken was. Vond ik binnen de ortomoleculaire therapie. En toen heb ik heel veel mensen doorverwezen naar de therapeut waar ik onder behandeling was. En toen zei zij, jij weet zoveel, waarom ga je deze opleiding niet doen?
Ja.
Dus zodoende ben ik de 4-jarige opleiding gaan doen voor ortomoleculaire geneeskunde. En heb heel veel specialisaties daarbij gedaan. En ben daarmee dus ook cliënten gaan helpen. Ja.
Ja, mooi hè. Ik vind het zo mooi dat we vaak vanuit onze eigen zoektocht ons hier dan ook in gaan specialiseren. En in jouw geval zelfs ook echt dat je hierdoor eigenlijk die hele opleiding bent gaan doen.
Ja.
Had je daarvoor al wel eens gehoord van een ortomoleculair therapeut?
Nee, want ik kreeg hem getipt ooit van, ik werkte zelf binnen de huidverbetering, maar dan meer aan de buitenkant. Dus ik werkte bij een bedrijf wat distributeur was voor skincare, maar ook voor lasers, voor microneedling. En daar werd ik getipt door deze therapeut. En die kwam daar ook eens in de zoveel tijd om hun cliënten, zeg maar, te behandelen. Maar daarvoor, van een diëtist had ik gehoord, maar dat linkte ik dan met afvallen, maar niet aan huidproblemen, nee.
Nee, ik denk dat veel mensen niet die link per se leggen, maar daar heb jij denk ik meer ervaring mee. Hè, dat mensen echt denken, ja, huidklachten moeten we vanaf buitenaf bestrijden of aanpakken. En dat we eigenlijk vaak vergeten dat het gewoon een weerspiegeling van binnenuit is.
Ja, ik merk wel dat de laatste jaren dat er ook denk ik vanwege social media, dat er veel meer aandacht is voor voeding. Darmgezondheid is natuurlijk helemaal hot. Daar weet jij ook alles van.
Ja.
Maar in de tijd dat ik daar zelf mee bezig was. En ik werkte ook bij een bedrijf wat heel erg aan de buitenkant dingen deed. Met ook hele mooie resultaten. Maar daar kwam je niet zeg maar tot 100%. Er bleef altijd wel iets terugkomen. Of ja, het werkte niet helemaal lekker. Maar ik denk dat het juist nu, dat ortomoleculaire therapie wel steeds meer booming is. Dat mensen kunnen het woord vaak ook niet uitspreken. Nee. Maar hebben wel een beetje idee dat het iets met supplementen te maken heeft. En iets met voeding. Ja. Maar wat het nou precies is, dat weten heel veel mensen niet. Alleen zien ze in hun omgeving dat het werkt. Ja, dat heb jij denk ik ook wel met cliënten die je spreekt.
Ja, zeker wel. Ja. Kijk, ik vind het altijd grappig dat iedereen struikelt over het woord.
Ja, het slaat ook nergens op, toch?
Moet je daar eens een keer met z'n allen wat over gaan doen.
Ja.
Maar ik vind het wel eigenlijk mooi dat je het zegt. En dat is ook misschien een goed bruggetje naar het volgende. Dat het best wel booming is. Hè? En dat eigenlijk, klinkt een beetje denigrerend. Maar de ortomoleculaire therapeuten als een soort paddenstoelen tegenwoordig omhoog komen. En dat we dus inderdaad op social media ook gebombardeerd worden over adviezen, zowel voedings- als suppletieadviezen. En ik denk dat we daardoor een nieuw probleem hebben gecreëerd, want hoe ga je in godsnaam door al die bomen het bos zien? Ja. Maar er is natuurlijk wel een heel groot verschil tussen al deze therapeuten. Misschien goed alvast voor iedereen om zich te realiseren dat, eigenlijk mag je je altijd ortomoleculair therapeut noemen. Welke opleiding je dan eigenlijk ook hebt gedaan. Maar er zit wel een heel erg groot verschil tussen al die therapeuten. En ik weet dat wij hier alle twee best wel een sterke mening over hebben. We gaan hem een beetje nuanceren, denk ik vandaag. Anders hebben wij nog vrienden over. Maar zoals jij al zei, jij hebt de 4-jarige opleiding gedaan. Ik ook. Ja. Maar dat ben je niet verplicht.
Nee, en wat je net al aanhaalde, ortomoleculair therapeut is geen beschermde titel. Dus inderdaad, iedereen kan zich zo noemen. En als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met een huidtherapeut, die natuurlijk heel erg aan de buitenkant werkt, waarmee ik ook heel veel samenwerk, die hebben wel zo'n beschermde titel. Mensen mogen zich niet zomaar huidtherapeut noemen. Nee. Wat je ziet is dat met name zeg maar er heel veel opleidingen natuurlijk ook bij zijn gekomen. Ik weet nog dat toen ik in 2000, dat is al echt wel een tijdje geleden, 2017, zat ik natuurlijk ook in de opleiding en toen waren er ook nog niet zo heel veel aanbieders. Nu zie je gewoon dat het ook qua, niet alleen maar qua therapeuten die als paddenstoelen uit de grond komen zetten, geldt het ook voor de opleiders.
Ja.
Want het is natuurlijk ook big business. En als je het een beetje vergelijkt ook met de big pharma, waar natuurlijk medicijnen worden voorgeschreven, gaat dat eigenlijk binnen ons vakgebied soms ook een beetje die kant op. En daar maak ik me echt wel heel erg veel zorgen over.
Ja.
En dan doe ik met name een beetje op MLM-systemen, multilevel marketing.
Dat. En laten we het dan toch een beetje bij de naam noemen. Er zijn heel erg veel opleidingen gekoppeld aan een supplementenmerk.
Ja.
Er is vaak een supplementenmerk en die is vanuit daar dan een opleiding gaan starten. Dit zijn niet de 4-jarige opleidingen meestal. De meeste zijn tegenwoordig volgens mij wel een jaar richting, sommige zelfs 2 jaar. Maar daar zit natuurlijk al wel een relatie tussen. In de zin dat er vaak dan maar eenzijdig een merk wordt geadviseerd. En dat is natuurlijk niet helemaal transparant eigenlijk.
Nee, en wat je ook ziet, omdat, kijk, bij ons in de praktijk zien wij eigenlijk altijd de cliënten die zeg maar uitgedokterd zijn. Dus zowel regulier hebben ze al dermatologen gezien of kinderartsen of andere specialisten, maar ook vaak ortomoleculair hebben ze ook al ontzettend veel gedaan.
Ja.
En wat je gewoon ziet op het moment ook dat er bijvoorbeeld recente labonderzoeken zijn gedaan. Want daar werk ik heel graag mee. Dan zeg ik, joh, stuur even het labonderzoek door. Dan kijk ik nog even of we het kunnen gebruiken. En daar zitten dan vaak ook adviesbehandelplannen bij. En ja, dan neem ik dat door. En dan denk ik, ja, maar ik snap wel dat jij nog steeds een huidprobleem hebt. Want ten eerste is de test niet valide. En ten tweede komt er gewoon een standaard protocol uitgerold. Waarmee jouw huidprobleem, wat je al 30 jaar hebt, in één keer als sneeuw voor de zon opgelost moet zijn. En dat werkt gewoon niet op die manier. En ja, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ja, ik heb er zelf bewust voor gekozen toen ik de opleiding startte om dus bij een onafhankelijke aanbieder de opleiding te gaan volgen. Zodat ik zelf leerde nadenken.
Ja.
Dat had best wel wat voeten in de aarde, omdat dat op het moment dat je niet in protocollen gaat denken, moet je heel veel zelfstudie doen en ga je 100 keer op je bek. Maar je leert het door ontzettend veel onderzoek te doen, om dingen uit te zoeken, om het toe te passen en dan vervolgens te kijken wat er gebeurt. En dat is denk ik het stukje waar best wel, tenminste dat is voor mij de nummer één, waarom er echt zo'n mismatch zit ja. In ja, wat er nu wordt geadviseerd en voorgeschreven.
Ja, dat is wel een hele goede inderdaad wat je zegt, want wij hebben eigenlijk geen protocol geleerd.
Nee.
Dat was soms misschien ook wel dat je dacht, help, kunnen we in godsnaam een keer krijgen wat we dan nu kunnen doen?
Ja.
Maar je zult dat inderdaad eigenlijk een soort van zelf moeten ontdekken. Deels natuurlijk met de biochemische kennis die we wel hebben gedaan en de wetenschappelijke studies die er vaak wel zijn op bepaalde stoffen. Ja. Dus ja, wij blijven ons ook daardoor de hele tijd ontwikkelen. Omdat we niet elk jaar een nieuw protocol. Dit moet je met je prikkelbaar darmsyndroom doen. Of dit moet je met eczeem doen.
Ja.
Krijgen. En wat je zegt, ja, veel ook in de praktijk geleerd. En dan komen we denk ik nog steeds wel tegen dat je denkt, ja, dit werkte bij die 5 hiervoor allemaal wel. En bij deze werkt het niet.
Nee.
Ja.
Ja.
Ja. Hoe kan iemand nou aan de buitenkant, als hij op zo'n mooie Instagram-pagina komt of op zo'n mooie website-pagina, nou in godsnaam zien, oké, dit is een therapeut die duidelijk wel zo'n 4-jarige opleiding heeft gedaan of die wel onafhankelijk echt werkt?
Ja, ik denk sowieso natuurlijk dat op een website, kijk, jij en ik zijn natuurlijk aangesloten bij de MBOG. Dat is het hoogste orgaan in Nederland waar ortomoleculair therapeuten zich aan kunnen verbinden. Die zijn ook natuurlijk binnenkort verplicht om een 4-jarige opleiding te hebben. Ja. Daar kan je het natuurlijk als cliënt aan zien of dat logo op de website staat. Dan, ja goed, ik neem aan dat mensen niet dat logo ergens online eraf halen en op hun website neer gaan zetten. Daar kun je het in ieder geval aan zien. Maar verder denk ik dat het ontzettend moeilijk is voor cliënten om zelf zeg maar het kaf van het koren te scheiden. En om aan een Instagram pagina of aan een website te zien. Ik bedoel, die kan er helemaal gelikt uitzien met ik weet niet hoeveel volgers en super. Hè, het zijn ook vaak zeg maar de filmpjes en de logica die er achter de filmpjes zit. Waardoor je, als je net in aanraking komt met ons vak, dat je denkt, wow, dit wist ik niet. Het is helemaal fantastisch. Dus ik ben er eigenlijk ook nog niet zelf helemaal achter wat die cliënt nou, vraag in ieder geval om een MBOG-logo of zoek dat op.
Ja.
En check dan op de website van de MBOG of die behandelaar daar ook echt vermeld staat. Maar meer dan dat kun je eigenlijk niet doen.
Nee. Nee, je vraagt het anders, hè? Inderdaad. Boek misschien eerst eens een kennismaking of stuur even een mailtje. Informeer wat verder. En ga inderdaad niet alleen maar af, denk ik, op de mooie reviews die er staan of de mooie filmpjes die inderdaad online te zien zijn. Ik denk dat daarmee eigenlijk, ja, dat, dat is gewoon zo moeilijk om doorheen te prikken. En dat zien we natuurlijk eigenlijk in bijna alles. Hè? Ik bedoel, als je naar de supermarkt tegenwoordig gaat, moet je eigenlijk ook niet meer helemaal geloven wat er op je voedingsetiket staat. Maar dat het wel moeilijk is, dat is denk ik wel iets. Zit daar nog een rol, denk je, voor ons als therapeut?
Cliënten, zeg maar, daar wegwijs in te maken.
Ja, of een soort van bewustzijn te kunnen creëren.
Ja, ik doe dat heel soms. En dan, had ik daar een story over gemaakt, omdat wij samen ons diploma in ontvangst hebben mogen nemen.
Ja.
En toen kreeg ik al best wel veel DM's van mensen, dat waren niet eens cliënten, die zeiden van, hey, ik wist helemaal niet dat zo in elkaar zat. En ik had echt helemaal geen idee. En waar moet ik nou op letten? Ja, en dan geef ik eigenlijk de tips die ik net ook al heb benoemd, geef ik mee. En verder denk ik dat we daar vooral als branchevereniging of ja, dat we ons daar hard voor moeten maken. Maar dan nog is het natuurlijk lastig, omdat de doorverwijzingen over het algemeen niet heel vaak via een huisarts binnenkomen. Nee. Soms wel, maar het merendeel zoekt natuurlijk zelf online op zijn klachten. Of die komt op Instagram iets tegen waarvan die denkt, hey, dat is heel erg interessant. En ik zeg ook vaak op het moment dat ik in gesprek ben met bijvoorbeeld nieuwe cliënten of potentieel nieuwe cliënten van, joh, weet je, volg me eerst gewoon en kijk gewoon een beetje rond. En als je gevoel goed is, boek een intake in, dan leg ik je alles uit en dan kunnen we kijken of ik je ook echt kan helpen. Ja. Maar het is bijna niet te doen voor een cliënt.
Nee, dat is het inderdaad niet. Omdat ik denk ook omdat we zo dood worden gegooid bijna, hè, vooral op de social media's met alles wat er gewoon professioneel mooi uitziet. Het klinkt allemaal te goed om eigenlijk waar te zijn. Misschien is dat het dan soms ook wel. Dus vraag inderdaad gewoon door. Hè? En kijk eerst even rond en spring niet meteen dat gat in. En wat ik ook wel vaak merk, en dat herken jij misschien ook wel, is dat mensen in een traject bij iemand zijn gestapt en daar eigenlijk niet zo heel erg tevreden zijn. Maar dan eigenlijk er weer niet uit durven. Of dan gaan ze inderdaad shoppen. Of in ieder geval komen ze bij jou eventjes in de kennismaking. Zo van klopt dit allemaal? Is dit inderdaad de weg die ik moet bewandelen? Ja, als dat nou het geval is. Als je niet blij bent of als je toch twijfelt over waar je in zit. Heb dan wel de moed, denk ik, om er ook uit te durven stappen. Want het is niet altijd, denk ik, ook zo onschuldig als dat we misschien soms denken.
Nee, zeker niet. Nee. En zeker bij de cliënten die wij, zeg maar, zien in de praktijk. Dan heb je het echt over hele, hele zware huidproblematiek. Vooral binnen eczeem is dat. Dan kan er bijvoorbeeld. Ik spreek ouders van kinderen en die zijn 4 jaar bijvoorbeeld. Die van top tot teen onder huidinfecties zitten. Die overigens altijd door mij naar de huisarts of de dermatoloog worden gestuurd. Omdat dat is iets waar wij niet in kunnen behandelen. En ik denk dat dat het stukje ook is wat jij aanhaalt. Of een deel van het stukje van baat het niet, dan schaadt het niet. En alles is op te lossen met orthomoleculaire therapie. Nou ja, ik zie dat niet zo. Ik vind dat wij aanvullend heel veel kunnen gaan doen. En dat we heel erg naar de oorzaak kunnen gaan kijken. Maar dat je dat dus wel heel veilig moet gaan doen.
Ja.
En dat je ook gewoon heel goed moet weten wat de red flags zijn. Wanneer je iemand naar een huisarts moet sturen of naar een dermatoloog. Wij hebben ook contact achter de schermen met een aantal dermatologen, waarbij we ook neer kunnen toetsen op het moment dat ik denk van waar gaat dit heen? Wat gebeurt hier? Want wij zijn geen arts. Dat is gewoon zo. En soms heb ik wel het gevoel dat sommige zorgverleners binnen het complementaire veld zich als artsen gaan gedragen. Maar dat is nou juist de stoel waar we absoluut niet op moeten gaan zitten. En acute zorg kunnen wij gewoon niet leveren. Het gaat om de chronische zorg, om te zoeken naar de oorzaak van het probleem. En het dus omkeerbaar te gaan maken. Ja, ja. Dat is het. Maar, en ook met supplementen. Je moet heel goed weten wat je kunt inzetten. Waar interacties zitten met misschien geneesmiddelen die mensen gebruiken. Bij kinderen, doseringen. Wat kun je inzetten? Het is niet onschuldig wat we doen. En dat lijkt soms wel in de hoofden van met name de consument. Van, oh ja, bij de HEMA staat ook gewoon, staan ook allemaal supplementen. Dus als het daar verkocht mag worden, dan kan ik dat gewoon slikken.
Ja.
Maar zo werkt het niet.
Nee, zo werkt het zeker niet. En ik zeg ook altijd, wij werken ook met therapeutische doseringen. Dat zijn hele andere doseringen dan inderdaad als je bij het Kruidvat, de HEMA, bij de Albert Heijn heb je volgens mij zelf supplementen tegenwoordig. Dat gaat gewoon over echt hele andere doseringen, over andere inzetbaarheid ook. En wat je benoemt, de interactie met medicatie, die is er gewoon. En het is aan ons als therapeut om die ook te checken.
Ja.
Om ons daar ook bewust van te zijn en die ook te benoemen gewoon bij de cliënt.
Ja, en een mooi voorbeeld daarvan is wat wij bijvoorbeeld heel vaak zien. Is dat cliënten bijvoorbeeld aankloppen bij ons en op basis van een advies van een eerdere therapeut, die zijn gewoon cold turkey gestopt met het smeren van hormoonzalf. En ik kan je echt vertellen, dat moet je dus gewoon niet doen. Dat moet op een hele andere manier, in overleg met een arts, of dat je er zelf achter staat. Alleen, je moet wel weten wat de gevolgen daarvan zijn. Dus ja, dat is ook niet zo onschuldig dan. Want dat lees je natuurlijk ook heel veel op het internet. Van, hormoonzalf is super slecht. En laat ik vooropstellen dat ik echt geen voorstander van ben om dat 30 jaar lang van top tot teen te gaan gebruiken. Alleen, je kan niet verwachten dat je lijf na 30 jaar in één keer denkt, oh ja, ik ga lekker stoppen en bladibla, mijn hele eczeem is weg.
Nee.
Dat kan gewoon niet. Dus daar moeten mensen ook goed in worden begeleid. En dat stukje mist vaak ook wel.
Ja, zeker. Ja. Ik denk dat het bij jou inderdaad vooral de hormoonzalf is, hè, waar mensen dan een soort denken, weet je wat, het is rommel, ik gooi het eruit. Ik zie het bij de omeprazol, hè, de maagbeschermers. Waarvan we dan nu allemaal denken, oh ja, het is allemaal niet zo goed, ik gooi het er in één keer uit. Ja, dat gaat gewoon niet.
Nee.
En ik denk dat jij en ik de laatste zullen zijn die tegen iemand zeggen, ik denk dat je er gewoon in één keer mee moet stoppen. Maar ga dat ook niet op eigen houtje doen. Overleg dat ook met je medisch specialist. En je kunt daar altijd aangeven, ik heb de intentie om ermee te stoppen. Ik wil gaan verminderen, hoe kan ik dat het beste aanpakken? En ja, dan kun je altijd met een ortomoleculair nog ondersteunend gaan werken. Ja, maar daar zit het hem denk ik misschien ook wel in, hè? Het woord ondersteunend.
Ja, en dat, soms wordt het natuurlijk zo neergezet als de last resort. En het is ook vaak zo misschien, ik weet niet of jij dat merkt bij jouw darmcliënten. Maar mijn cliënten zijn echt helemaal klaar met het reguliere circuit. Ja. Dus die willen geen arts meer spreken, geen dermatoloog meer spreken. Omdat ze niet gehoord worden. Dus dan zijn wij zeg maar de last resort. En hier moet het allemaal in gaan gebeuren. Maar het is heel simpel. Voor hele zware problematiek heb je ook artsen nodig.
Ja.
En ik pleit al jaren voor een samenwerking. En ik hoop, tenminste achter de schermen lukt dat aardig. Voor de schermen is dat wat moeilijker. Maar goed, ik hoop gewoon dat dat de komende jaren ook gaat verbeteren. Zodat mogelijk misschien ook artsen naar vierjarige therapeuten kunnen gaan doorverwijzen. Zodat ze in ieder geval weten van, oh ja, die zit bij MBOG. Die is gespecialiseerd in darmklachten, dan kan je daar kijken. Of die is gespecialiseerd in huidklachten, dan kun je bij die kijken. Ja. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is, omdat je dan acuut zorg kunt leveren, maar ook dus chronisch zorg kunt gaan leveren. En het probleem ook echt daadwerkelijk beter kunt maken dan pappen en nat houden en omeprazol of hormoonzalf of dat soort dingen gaat inzetten.
Ja.
Die gedachten staan natuurlijk ook haaks op elkaar. Dus dat is nog een lange weg.
Ja, en ik denk ook wel dat dit deze gedachtegang, want deze deel ik helemaal met je, in de ortomoleculaire wereld ook niet altijd even enthousiast wordt ontvangen. Hè? Nee. Het idee dat we samen gaan werken met een reguliere arts of specialist. Hè? Er zijn ook collega's van ons die daar gewoon niks in zien en die best wel een beetje anti zijn.
Ja.
Terwijl ik juist denk dat daar zoveel winst te behalen zou zijn.
Ja, ik denk dat je dat... Dat is ook een stuk wat... Wat je ook weer op social media heel veel ziet. Van die rijtjes van... Dit is wat je arts je niet vertelt. En het, eigenlijk een beetje het blamen. En ik denk dat we daar ook uit mogen stappen. En dat wij zeg maar als ortomoleculair therapeuten... Vooral heel erg moeten laten zien van... Oké, dit is het stuk waarin wij iets kunnen doen... Zonder dat we continu maar al die artsen zeg maar helemaal zwart maken. En ja, weet je, er zijn hele goede artsen en er zijn hele slechte artsen. En er zijn ook hele goede therapeuten en er zijn ook hele slechte therapeuten. Ja. Dus dat, en dat heb je ook in, weet ik veel, als je auto moet laten maken... kan je ook een monteur treffen die niet goed is of die wel goed is. Dus ja, dat heb je in elk vakgebied. En ja, ik denk dat we veel verder komen door dus niet... dat gebleem en kijk, want je haakt daar natuurlijk ook precies aan op cliënten die helemaal klaar zijn met het reguliere circuit.
Ja.
En die hengel je dan helemaal binnen en dat is natuurlijk ook waar artsen zich helemaal zorgen om maken nu. En ik denk ook wel dat dat deels terecht is, want ja, dat gebeurt ook gewoon. Alleen... Er is dus blijkbaar ook een stukje wat mist binnen de reguliere zorg. Want mensen worden steeds mondiger en die willen gewoon bepaalde dingen niet.
Nee, nee, precies. Nee, en daar zullen zij ook wat, daar moeten zij ook iets mee. En dat vinden ze natuurlijk heel moeilijk. Maar ik denk dat daar wel, als we toenadering willen tot elkaar, dan zullen we inderdaad wel echt af moeten van het is allemaal slecht wat ze doen. Van beide kanten, hè?
Ja, klopt. Ja. Helemaal mee eens. Ja.
Ja. Hey, even terug naar je specialist. Want je ziet heel veel verschillende huidklachten. Zie je een patroon in wat er vaak onderliggend zit?
Ja, altijd darmproblemen. Altijd.
Altijd.
Als mensen of cliënten bij mij komen, dan is het eerste wat we altijd in een intake bespreken, is eigenlijk natuurlijk de hele film van het leven. Dus al vanaf de zwangerschap, een eigen geboorte, borstvoeding wel of niet. Voeding, weet ik veel, wat heb je aan voedingsintroductie gedaan? Hoe heb je dat gedaan? Nou, noem het allemaal maar op. En het voeding wordt altijd als eerste aangehaald van ja, ik denk dat het die banaan is of ik denk dat het dit is of ik denk dat het dat is. Dus wij zien ook vaak wel cliënten die echt van alles en nog wat hebben weggelaten. Die op een heel beperkt voedingspatroon zitten waarvan ik echt zou moeten huilen elke dag. Want je hebt gewoon geen vrijheid meer. Je bent ook voor alles bang. Terwijl het gewoon heel vaak, het is niet de voeding. Als je kijkt naar huidklachten, het kan natuurlijk wel zo zijn dat er allergieën een rol spelen. Dat zien we heel veel. Voedselintoleranties kunnen wij natuurlijk bepalen. Dat doet een arts niet. Zien we ook heel erg veel. Maar vooral echt dysbioses in de darmflora. En op het moment dat je daar natuurlijk de juiste therapie op inzet, dan gaat het eigenlijk al een heel stuk beter. Ja, en een heel, heel groot stuk is ook stress.
Oh ja.
Heel groot.
Ja.
Instadivo op nummer 1.
Ja, grappig. Ik zei het gisteren nog in de masterclass die ik gaf. Ik vind stress is altijd een belangrijke factor. Maar ik vraag me soms wel af, ja, was er eerst stress en toen darmklachten? Of waren er darmklachten en toen heel veel stress eromheen? Maar dat het niet meehelpt, dat is natuurlijk wel één ding wat echt zeker is.
Ja, ik denk dat je het ook op alle punten moet gaan doorbreken. En ook per cliënt natuurlijk in kaart moet brengen waar iemand stress van krijgt. Voelt iemand überhaupt nog stress? Hoe ziet een dag eruit? Is er een juiste balans? Je kunt natuurlijk ook in gewoon de wereld waarin wij leven, kun je volgens mij ook gewoon niet stress hebben. Ja, als je op een eilandje woont misschien, lekker in de zon en je hoeft je nergens zorgen om te maken. Misschien heb je dan ook weer stress dat je in je eentje op een eiland zit. Maar het is gewoon, stress speelt gewoon een hele grote rol. En wij zien dat ook dus al bij kinderen. Wat we nu zien is dat met name de kindjes die zijn geboren in de coronaperiode. Dus dat we niet naar buiten mochten, dat er geen sociale contacten waren, nou, noem het allemaal maar op. Dat die moeders ontzettend veel stress hebben gehad. En dat ook het eczeem eigenlijk al, nou ja, bijna vlak na de geboorte, dat eczeem eigenlijk al omhoog is gekomen. Dus die, ja, ik denk dan dat ze gewoon ook al in de baarmoeder, dat het zenuwstelsel zich zo ontwikkeld heeft, dat ze al überhaupt heel bevattelijk zijn voor stressprikkels. Ja. En dan kom je in zo'n wereld waarin wij nu leven, waarin van alles en nog wat wordt verwacht van kinderen.
Ja.
Ja, en dan ja, wordt het probleem alleen maar erger.
Ja, ja. Ja, wat mooi inderdaad. Ja, jij ziet dat natuurlijk. Ik zie geen kinderen. Dus ik kan minder snel denken, oh ja, dat zijn die periodes die we net hebben gehad. Denk je dat er ook nog een rol is, want daar moet ik dan ook aan denken, in dat we in die periode zo hysterisch waren over hygiëne?
Ja, ook. Ja, als je kijkt naar de hygiënehypothese, want die haal jij denk ik aan.
Ja.
Is dat je natuurlijk in onderzoek laten ze ook zien dat, volgens mij waren het kinderen die dan op een boerderij zijn opgegroeid.
Ja,
dat het immuunsysteem zich ook heel anders ontwikkelt dan kinderen die in een stad zijn opgegroeid en die niet naar een boerderij zijn gegaan. Dat doet iets met het immuunsysteem. En ik denk dat dat een oorzaak ook is van die hele coronaperiode. Waarom dat stresssysteem zo heftig is. En waarom dat immuunsysteem zich dus heel anders gedraagt en ontwikkelt dan wat je normaal gesproken bij een kindje zou verwachten. Want het zijn ook niet per se de kinderen van ouders met eczeem.
Nee.
Vaak helemaal niet. Er zit überhaupt in die families dan überhaupt geen eczeem. En je ziet dus kinderen met heftige allergieën. Heftig eczeem, soms nog astma erbij. Dus dan zit je in die, dat noemen ze dan de atopic march. Dan zit je in het hele pretpakket. En dat zou je meer verwachten bij ouders die dus ook aanleg hebben voor atopische ziektebeelden, zoals bijvoorbeeld eczeem.
Ja.
Maar dat is dus niet zo.
Nee,
vast niet. Dat is wat mij opvalt in de trajecten die wij zeg maar doen en de intakes die ik doe.
Ja. Ja, maar ik kan het me helemaal voorstellen, want het is natuurlijk zo'n abnormale periode geweest. En hè, we zijn ook zo hysterisch geweest over smetvrees, onze handen 26.000 keer wassen.
Mondkapjes.
Ja, weet je, dus dat die kinderen gewoon een andere ontwikkeling hebben gehad, ook in het immuunsysteem en het darmmicrobioom.
Ja.
Want dat komt daar natuurlijk ook bij om de hoek. En dan de stressfactor van die ouders die een kind op de wereld hebben moeten zetten zonder dat opa en oma langs mochten komen. En de hulp ook anders was. Ja, dan kan ik me wel echt voorstellen dat je dat terug gaat zien.
Ja, ik ben ook benieuwd of daar nog onderzoeken naar worden gedaan. Het zou wel heel interessant zijn.
Ja, dat zou heel interessant zijn. Ja,
ja.
Ja. Ik ben benieuwd of hij zijn vingers daar aan wil branden, maar het lijkt me wel heel interessant.
Als ik het geld zou hebben, zou ik het best wel willen uitzoeken.
Ja, zeker. Ja, maar goed. Ik bedoel, dit is niet één verhaal natuurlijk wat jij in je praktijk hoort. Dus je gaat wel op een gegeven moment een beetje een patroon zien.
Ja.
Ja. Ja. Hey, zie je nog een heel groot verschil, ook in behandeling, maar misschien ook wel in klachtenbeelden tussen kinderen en volwassenen?
Kindjes die zich aanmelden, of tenminste ouders van kindjes die zich aanmelden, die hebben over het algemeen natuurlijk eczeem. Dat is eigenlijk 100%. We hebben heel soms 1 of 2 kindjes die hebben alleen darmklachten, maar die komen dan via een ouder of die dan tevreden is geweest en zegt van ja, kan je ook iets met mijn kind? Maar ja, bij kindjes is het dus eczeem en bij volwassenen zijn het eigenlijk alle huidklachten. Maar bij kinderen, als je kijkt weer naar die darmflora, dat is misschien nog soms wel erger dan bij volwassenen. Ja, je gelooft het bijna niet, maar wij zien... ik had laatst een dysbiose bij een kindje van 4 van 39. En ja, jij weet wat dat betekent, maar dat betekent dat je bijna niet hoger kunt.
Nee.
Had ook wel veel medicatie gekregen, veel antibiotica ook. Maar ja, je ziet wel echt dat op jonge leeftijd al de darmflora ontzettend uit balans kan zijn.
Ja.
Dus daar zit echt wel een overlap in met volwassenen. En qua flexibiliteit zie je dat kinderen veel makkelijker weer op de rit te brengen zijn. Niet allemaal. We behandelen natuurlijk ook kindjes met TSW, dus die hormoonzalverslaving hebben opgelopen. Ik denk toch dat het belangrijk is om dat wel te noemen hier. Ja, omdat het dus ook bij kinderen kan voorkomen. Niet iedereen ontwikkelt dat op het moment dat je hormoonzalf smeert. Maar er melden zich dus ook ouders van kinderen aan die dat echt hebben.
Bizar.
En dat is heel heftig om te zien en ook om te behandelen natuurlijk. Maar die vallen ook echt tussen wal en het schip. En dat geldt ook voor volwassenen die dat dus hebben. Want die willen dan een oplossing. Maar ja, regulier wordt er natuurlijk hormoonzalf aangeboden. Maar dat is nou net niet wat de oplossing is voor TSW.
Nee.
Dat is om weg te blijven van hormoonzalf. Dus dan staat de arts eigenlijk ook een beetje met zijn rug tegen de muur. Het is ook niet erkend in Nederland. Dus dat maakt het ook heel erg moeilijk. Kan geen diagnose worden gesteld. Dus artsen zien het als heel heftig eczeem. En ja, de andere kant, of de ouder of volwassene in dit geval, ervaart het als TSW.
Ja. Ja, wat eigenlijk meer, bijna een soort allergische reactie, verslaving is geworden van de hormoonzalf.
Ja, het is niet een allergische reactie, maar het is eigenlijk een soort... je komt eerst in TSA, dus dat is topical steroid addiction. En dat is dat er steeds meer hormoonzalf nodig is. Dat bijvoorbeeld smeerschema's niet kunnen worden afgemaakt. Of op het moment dat ze gaan afbouwen met het smeren, dat ze eigenlijk niet die rustperiodes meer ertussen hebben.
Ja.
Komen er vaak zwaardere klassen zelf. Dus dan ga je van klasse 1 naar 2 naar 3 naar nog zwaarder. Totdat op een gegeven moment de cliënt ook merkt dat de hormoon zelf eigenlijk niks meer doet. En dan zit je dus eigenlijk al een beetje in die addiction.
Ja.
En wat er dan vaak gebeurt is dat mensen dus op eigen houtje gaan stoppen. Dan gaat die huid natuurlijk volledig in over de zeik. Dat is nog, zeg maar, zacht uitgedrukt. En wat je dan ziet, dan komen ze dus eigenlijk in TSW terecht. Dus dat staat voor topical steroid withdrawal. Dan gaan ze ook echt ontwennen van de hormoonzalverslaving. En dan kun je allerlei problemen krijgen, zoals bacteriële infecties. Je kan het zo gek niet bedenken. Maar je ziet dus met name bij volwassenen, maar ook bij kinderen, dat naarmate de tijd, zeg maar, want die huid moet eigenlijk weer leren hoe die zichzelf kan regenereren, want dat wordt onder druk met hormoonzalf. Dan zie je eigenlijk dat de tijd wel de wonden heelt. Alleen het is een heel moeilijk proces. Met name als je kind dit heeft. Bij volwassenen is het natuurlijk idem dito. Maar voor een kindje is dat, die vallen uit op school. Die kunnen niet aan normale dingen meedoen. Die liggen dan weer in het ziekenhuis. Het is echt heel pijnlijk om dat te zien.
Ja, ja. Ja, en het is echt op de huid, hè? Het is niet zozeer een bacteriële infectie intern als...
Nee, het is echt de huid die raar doet. Omdat natuurlijk die hormonen, hè, die cortisone, dus eigenlijk is er continu stresshormoon gesmeerd. En bij de hogere klasses, dat kun je ook teruglezen op de bijsluiter, komt dat in de bloedbaan terecht. En het doet natuurlijk ook lokaal iets op de huid. En dat kan er dus voor zorgen dat je in deze vicieuze cirkel terechtkomt. Maar het is niet zo dat het bij iedereen gebeurt. Dus dat maakt het heel lastig. En daar wordt wel steeds meer onderzoek naar gedaan van... waarom gebeurt het nou wel bij Pietje en bij Jantje niet? Ik heb ook genoeg volwassenen die 30 jaar lang hoge klasse zalven smeren. En die bijna nergens last van hebben. Die dan een traject doorgaan en die kunnen gewoon prima afbouwen. En het is helemaal prima. Ja. Maar ja, je hebt dus ook de andere kant waarbij het dus niet goed gaat.
Nee.
Ja, en daar moet echt meer onderzoek naar komen. Ja.
Ja, dus eigenlijk ook niet zomaar stoppen met je hormoonzalf.
Dat zou ik absoluut niet aanraden. Nee, want het is ook nog eens, als je, ja, wanneer is het TSW? Ja, dat is dus ook heel lastig.
Ja.
Maar op het moment dat jij dat jij niks anders dan anders hebt gedaan en jij leest ergens een post van hormoonzalf is de duivel en je moet ermee stoppen, want het onderdrukt je symptomen en jij denkt, oké, ja, ben ik het mee eens? Ik ben symptomen aan het bestrijden en je hebt verder niks uitgezocht. Dus niet op welke voedingsmiddelen je reageert, wat je darmgezondheid zegt, of je veel stress hebt of weet ik wat. En je gaat dan cold turkey stoppen, dan gaat het niet, dat gaat niet leuk zijn.
Nee.
Je moet eerst natuurlijk gaan kijken van wat zorgt er nou voor dat ik überhaupt eczeem heb. En dan kun je natuurlijk kijken van hey, hoe kunnen we dan gaan afbouwen? En kan ik misschien in overleg met mijn arts naar een zalf die een klasse lager is, omdat het beter gaat? Dat is eigenlijk de mooiste route.
Ja, ja. En dan ondersteunend met je darmen aan de slag.
Precies. Maar daar moet je eerst natuurlijk, dat weet jij ook, dat duurt eventjes.
Ja.
Wij kunnen niet acuut, zeg maar, van het een op het andere moment al die klachten wegnemen of behandelen. Dat duurt gewoon. Het duurt gewoon even voordat probiotica aanslaat. Voordat je ook je voeding hebt. Hè? Ik bedoel, hoe moeilijk is dat om je voeding helemaal om te gaan gooien?
Ja.
Dat duurt gewoon even.
Ja, en het herstelvermogen ook van die darm heeft tijd nodig.
Ja.
Want dat is eigenlijk wat we natuurlijk stimuleren, is het herstel van die darm. En dat is niet, ja, we plakken er een pleister op en over 3 dagen is je schrammetje weg. Dat heeft gewoon ook echt tijd nodig.
Ja, klopt. Ja. En dat, ik denk dat dat ook soms wel bij cliënten, ik leg het ze altijd wel uit, maar dan nog denken ze, oh ja, ik ben nu een maand bezig en dan moet mijn huidprobleem weg zijn.
Ja.
Maar ik heb op alle plekken overal al staan van nee, weet je, word ook niet gestrest als je denkt na 2 maanden, ja, wat gebeurt er nou? Ik heb soms richting de 4 maanden dat in één keer die huid gewoon in één keer omslaat. Dat het gewoon echt in één keer beter gaat. Dus ja, je moet een beetje een langere adem hebben. Je moet netjes gewoon alles blijven doen. Op elk vlak je ding doen. En dan komt het vaak wel goed.
Ja nee, dat is het. Ja, de paniekmailtjes van mensen die na 4 weken nog geen resultaat hebben.
Ja.
Die herken ik wel. En soms denk ik ook wel bij de mensen die echt na 4 weken een soort van volledig omslag hebben. Dat ik denk, gaan we hier nog ergens een soort van nieuwe opvlamming krijgen? Of was dit er dan? Dus nee, het heeft gewoon ook dan tijd nodig. Hè? Ook zelfs als je na 4 weken wel opeens een goede huid hebt. Dan moet je ook nog wel een aantal maanden door.
Ja, en we hertesten ook eigenlijk altijd. Dus als er ontstekingen zitten, dan hertesten we dat. Als het immuunsysteem vanuit de darm, zeg maar, een beetje gek doet. Hertesten we dat ook. Leaky gut hertesten we. Er zijn echt wel een aantal dingen waarvan we gewoon zeker willen weten. Oké, je hebt nu supplementen geslikt. Je hebt je voeding aangepast. Wat heeft het gedaan? Is het nog even, moeten we nog iets langer doorzetten? Of is het al genoeg?
Ja.
En dat geeft cliënten ook weer het vertrouwen van, oh ja, ik zie dat het beter is, maar ik zie ook op papier dat het beter is. Nu kan ik even weer ademhalen, dat het gewoon zo blijft.
Ja, is ook weer vertrouwen krijgen, toch? In je lichaam en vertrouwen krijgen dat het ook niet inderdaad morgen opeens weer terug is.
Precies, ja.
Ja, supermooi. Wil jij nog iets toevoegen aan deze podcast? Want ik zie al dat we bijna 44 minuten bezig zijn.
Wat we nog niet helemaal hebben aangehaald, maar waar wij het denk ik ook wel over eens zijn, is dat er heel veel verschil zit in labonderzoek.
Ah, ja.
En ik denk dat we dat nog even moeten aanstippen voordat we er een einde aan breien.
Ja.
Zonder al te veel namen te noemen. Maar wat mij ook opvalt is dat labonderzoek steeds hotter wordt. En dat snap ik, want vanuit daar kun je natuurlijk kijken naar bepaalde dingen die regulier zeg maar niet worden getest voor dat specifieke probleem.
Ja.
Maar ik zie echt de meest idiote dingen voorbij komen, zoals haaranalyses waarbij voedselintoleranties worden opgespoord, vingerprikjes waarbij naar parasieten en leaky gut wordt gekeken. Wat heb ik nog meer gezien? In speeksel ook parasieten opzoeken.
Hoe
Dat
kan
kan allemaal niet. Ik weet niet wat jij voorbij ziet komen, maar ook dat is zo'n fuik waar mensen eigenlijk met, of cliënten eigenlijk met open ogen intrappen, omdat het lijkt allemaal zo mooi en het is vaak goedkoop.
Ja.
Dat ook wel. Nou wil ik niet zeggen dat je altijd aan de prijs kan zien of iets goed is, maar ja, ik denk dat we ook daar wel nog even een afsluitende tip over kunnen geven.
Zeker, ja, dat is wel een hele goeie. En ja, ik ben nog niet de haaranalyses met parasieten of voedselintoleranties
Ja,
tegengekomen. Maar het zal me vast gebeuren. Ja, ik zie vaak wel mensen inderdaad met de vingerprik en dan ik heb parasieten. Dat ik denk, hoe
kan
dan?
niet.
Hoe
Dan
kun
ben
je
je
dat
dood.
testen? En natuurlijk ook wel de meer energetische doormeten, dat hele verhaal. En ik merk ook wel daarin wel een verschil in wat voor een therapeut dat dan heeft gedaan, die vervolgens zegt, goh, hè, ik zie dat er hier iets is, maar ik kan niet zeggen wat het is. Daar zul je bij een ortomoleculair therapeut voor moeten zijn. Of inderdaad gewoon maar met suppletie gaan beginnen. En ik denk meer suppletie die wij inderdaad een beetje aan de achterkant zouden inzetten dan aan de voorkant van het darmtraject, of huidtraject in jouw
Ja, het
geval.
is vaak dat rijtje B12, magnesium, vitamine C, multi, probiotica, prebiotica. Dan heb ik hem toch?
Ja,
Vitamine D.
L-glutamine zie ik toch
Oh
ook
ja.
heel veel.
Oh ja.
Maar nee, er zit absoluut een heel groot verschil in het soort test dat er is. En wat ik ook wel zorgwekkend vind, is dat zijn dan wel eigenlijk de laboratoria waar wij ook mee werken als ortomoleculair therapeut. Dan niet zozeer waar wij PC zitten, maar een collega daarvan. Maar dat er dan gewoon zelf een test wordt gedaan als particulier. En dan krijg je een uitslag thuis en daar moet je het dan maar mee doen. Dat vind ik eigenlijk ook zorgwekkend.
Ja, ben ik het helemaal mee eens. En die cliënten zie ik ook, maar die zie jij denk ik ook.
Ja, en die gaan dan googlen op wat er in zo'n uitslag staat. En die raken of helemaal in paniek, want die denken dat ze vervolgens hart- en vaatziektes gaan krijgen. Ik weet niet wat. Of gaan allemaal dingen proberen.
Ja, en dat is, ik denk ook wel het type cliënt, want die heb ik soms ook wel eens in intake, nou niet zozeer in een intake, maar wel in het DM, met de vraag, kan ik ook alleen een labonderzoek van jou afnemen?
Ja,
Ja, herken je die?
die ken ik wel, ja.
Nou, dus mijn antwoord altijd heel kort, nee. Ja, waarom
Waarom niet?
niet? Ja, hoe ga je dat interpreteren? Wat ga je ermee doen? Weet jij wat het allemaal betekent? En het is heel vaak zo dat ik dan terugkrijg van ja, maar oh, zit daar niet een samenvatting bij of een supplementenadvies? Dus het is ook een stukje onwetendheid natuurlijk ook van de cliënt die denkt dat het, ja, dat het gewoon heel simpel is en dat als je een uitslag hebt dat je dit protocol kan doen en dan gaat het beter. Maar ja, dat weten jij en ik, omdat wij natuurlijk een 4-jarige opleiding hebben gedaan en helemaal de diepte in zijn geweest. Dat werkt niet. Het is niet zo simpel ja, als hoe het misschien in de gedachten van de mensen zou moeten zijn.
Nee, en ik vind niet een ontlastingsonderzoek hetzelfde als je vitamine D-status aflezen.
Nee.
Ik bedoel, want wat daar ook uitkomt, is niet alleen maar een losse parameter. Het is ook nog het hele verhaal wat zo'n ontlastingsuitslag je vertelt. En jij en ik hebben ondertussen zoveel van dit soort uitslagen gezien.
Ja.
Dat we ook de verbanden onderling weten.
Ja.
En daar gaat het denk ik echt wel in mis. Is dat het is niet alleen maar een vitamine D supplement omdat je een tekort hebt.
Nee, klopt. Het is de samenhang, maar ook welke cliënt zit er voor je. Bij de ene kies ik zeg maar wat, wel voor, weet ik veel, merk A. Bij de volgende pak ik merk B. Bij dan weer een derde denk ik, die is heel gevoelig. Ik weet niet helemaal of, eigenlijk zou die dit moeten hebben, maar ik kan beter even voorbereiden met dit of dat stofje. Dus het komt heel erg nauw en ik denk ook dat daar ook wel een stukje in zit dat mensen hebben echt geen idee hoeveel tijd er gaat zitten überhaupt in het begeleiden, in het goed begeleiden van cliënten.
Ja.
Er gaan sowieso al uren aan research in zitten. Je opleidingsuren, maar ook gewoon de puzzel ontcijferen. Bedenken waar je gaat beginnen. En natuurlijk wordt dat naarmate de jaren en je meer praktijkervaring hebt. Ik bedoel, ja, ik zit al op 1500 cliënten of zo. Dus dat gaat, ja, dan op een gegeven moment zie je wel een beetje dezelfde dingen voorbij komen. Of dat je weet, oh ja, dit zou kunnen en dat zo. Dus het gaat wel iets sneller. Maar dan nog komt er weer iemand voorbij waarbij ik denk, ja, ik moet echt weer even from scratch beginnen. En, ja. En ook tussendoor het bijsturen. En mensen hebben geen idee.
Nee, en het is gewoon echt een specialisme. Het is een opleiding die je ervoor hebt gedaan. Maar er zit ook gewoon, ik bedoel, ja, een co-assistent laat je ook niet meteen je been amputeren.
Ja, nee.
Ik niet in ieder geval. En er zijn natuurlijk tegenwoordig veel bedrijven die doen aan thuistesten, zelftesten. Maar dat is eigenlijk ook een beetje zelf op de stoel van een arts of een therapeut gaan zitten. En daar hebben we het net natuurlijk ook een beetje over gehad met het inzetten van suppletie. Het kan ook misgaan. Het is minder onschuldig dan dat we misschien denken.
Ja, dat is het zeker. En het is gewoon big business nu. En er is vraag naar. Dat is ook gewoon zo. En het vervelende is dat mensen dat dus eerst proberen. En dat ze dan alsnog bij jou en mij terechtkomen. En uiteindelijk dus onderaan de streep zijn ze veel meer geld kwijt. Dat ze dus meteen die stap hadden gezet. Maar goed, ja.
Ja.
Dat kun je ze ook niet kwalijk nemen. Maar
Doe jij voor iedereen altijd dezelfde testen?
Meestal wel. Ja.
En is dat dan meer dan alleen een ontlastingsonderzoek?
Ontlasting is altijd de basis. Soms kies ik er wel voor om bijvoorbeeld geen bloedonderzoek te doen. Of kleine dingetjes te testen. Dus bijvoorbeeld even een vitamine D of B12 status. Als ik merk dat mensen al heel erg op die voeding zitten. En ja, je wil dan niet dat het hele papiertje zwart terugkomt. En dat ze dan helemaal een soort van paniek krijgen.
Ja.
Maar ik zet ook SIBO-testen in op het moment dat ik mensen verdenk van een SIBO. Dat is bij acne bijvoorbeeld kan het geval zijn, maar ook bij rosacea. Dat zie je ook terug in de literatuur.
Ja.
Candida, soms aanvullend nog getest. Maar het hangt een beetje af van het verhaal van de cliënt. Maar meestal is het altijd ontlasting en bloed bij volwassenen. En bij kindjes is het meestal ontlasting en urine.
Oh ja.
Dus ja. Daar laten we geen bloed bij afnemen.
Nee.
Is het niet betrouwbaar op 4-jarige leeftijd? Dat immuunsysteem is nog helemaal bezig. Ouders willen het wel heel graag, maar wij doen dat niet.
Nee, en dan heel even als side note, dat is dan het bloed prikken voor voedselovergevoeligheid.
Want allergieën zijn meestal al wel bij een kinderarts getest, maar dan de intoleranties niet. Maar je weet eigenlijk al, je wil dat eigenlijk pas vanaf een jaar of 8 à 10 zou je dat misschien kunnen testen. Maar ik vind dat dat bij kinderen nooit de eerste stap moet zijn. Omdat je juist kinderen heel veel voedselvrijheid wilt geven. En niet dat dit niet mag en dat niet mag. En dan op school mag dit niet en dit en dat. Dat is, daar krijgt een kind ook een heel rare relatie mee met voeding. Ja. En tuurlijk, als we echt dingen weg moeten laten omdat het echt stoort, dan doen we dat. Zodat we dat microbioom, dus de darmen, kunnen herstellen. Maar in 99,9% van de gevallen gaan wij niet een hele waslijst aan dingen doorgeven. Van dit mag je allemaal niet nemen en dan over 6 maanden zie ik je wel en dan gooien we weer een beetje dingen terug. Ja, maar het gebeurt, Koosje.
Ja, ik weet het.
Ik zie het voorbij komen.
Ik zie mensen die gewoon al 5 jaar op een FODMAP-arm dieet leven.
Nou, dan is je hele darmflora naar de knoppen.
Ja, ja. Ik bedoel, dat je dan een dysbiose-index hebt van 35 hebt, is dan niet zo gek.
Is niet gek, nee.
Nee, en ik denk ook wel dat het is wat je zegt, want ik zie dan heel vaak ook een angst op voeding ontstaan. Hè? Ja. Als je dan zegt, ja, we gaan voeding herintroduceren, dan zie je de paniek ontstaan. En dat moeten we ook echt voorkomen, denk ik.
Ja, dat denk ik ook, ja.
Ja, ja. Ik ga je 1 vraag stellen en dat doe ik eigenlijk een klein beetje uit interesse, maar ik ben benieuwd wat jij hiervan denkt. Ik zie tegenwoordig ook wel collega's van ons die hele grote pakketten met testen aanbieden. Voor echt een paar duizend euro eigenlijk. En dat is dan wat ze aanbieden en dat moet je dan ook allemaal doen. Heb jij daar nog een idee over, een mening over?
Bedoel je gewoon in een pakket?
Ja, dus echt 8 soorten testen of 5 soorten testen als een pakket.
Ja, kijk, soms is het handig om alles te weten. Maar ja, ik denk dat het altijd belangrijk is om vanuit je intake heel individueel te gaan kijken per persoon van oké, wat heeft iemand echt nodig? En wat moeten we nou echt minimaal inzetten om minimaal antwoorden te krijgen waar we het ongeveer moeten gaan zoeken? En kijk, ik zit natuurlijk heel specifiek op huidklachten, dus ik weet sowieso dat microbioom dat moet. Intoleranties vaak ook. Vitamine D is sowieso belangrijk. Zink is een belangrijke. B12 is een belangrijke. Maar ik ga niet onnodig. Ja, soms doen we nog wel eens iets van vitamine A of zo. Maar ja, ik zou wel 101 dingen kunnen aanvinken. Maar ja, hoe meer je weet, hoe langer het traject ook wordt, hè? Want je kan niet, zeg maar, 15 verschillende supplementen gaan inzetten, omdat je 15 verschillende dingen allemaal moet gaan aanpakken. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je heel individueel kijkt en niet in zo'n pakket gaat werken. Maar ja, ik heb dit nog niet gezien. Ik heb het nog voor mij zien komen. Dit is een nieuwe.
Ik ga nu geen naam noemen. Nee, maar ik denk dan ook, ja, maar waar ga je dan beginnen? Hè? Als je zoveel verschillende dingen hebt getest, ja, waar ga je beginnen? En ook als je met die darmen aan de slag gaat, heeft dat vaak ook een kettingsreactie. Dus ja, klopt. Het kan dan wel zomaar zijn dat na 4 maanden eerdere testen die je hebt gedaan, ook op de schildklier, ook op je hormonen, er heel anders uitzien.
Klopt. Klopt, en het is ook bijvoorbeeld, want ik denk dat hier dan ook hormoonspeekseltesten of zo allemaal in zitten. Nou ja, daarvan, die zetten wij ook wel eens in. Maar dat is dan vaak als ik merk gewoon dat iemand in een intake echt gewoon heel veel bijnierachtige klachten aangeeft. Veel vermoeidheid, moeite met opstaan, dipjes in de middag, suiker die niet in balans is, acne. Ja, dan wil ik best wel even kijken naar die hormoonstatus en wat er überhaupt allemaal aan de hand is. Maar ik denk dat als je dat in een pakket gaat aanbieden, hoe meer je weet, hoe ingewikkelder het wordt. En als je al helemaal, als hier ook nog SIBO bij zit, dan ben ik heel benieuwd hoe lang deze trajecten duren.
Ja, dat weet ik dan weer niet. Maar wel dat je dacht, wauw, ja, oké, als je dan echt op 8 verschillende gebieden eigenlijk gaat testen. Of 7. Ja. Of ja, weet je, wat vertelt dat je dan precies? En helemaal wat je zegt met een SIBO, waar zoveel als gevolg vaak bij hangt.
Ja.
En je zult toch met die SIBO moeten beginnen. Dus
precies.
Ja, hoe interessant is het?
Ja, en dan zou je zelfs nog kunnen denken van, want SIBO doe ik er liever niet bij. Kijk, als je dat ook erbij gaat zetten en er komt een SIBO uit, dan heb je een ontlastingsonderzoek liggen waar je misschien pas over 6 maanden mee aan de slag kunt. Dus ja, dan denk ik, ja, is dan niet helemaal up-to-date meer met wat je allemaal op de SIBO gaat doen. Dus dan zou ik liever eerst SIBO testen en dan even wachten wat eruit komt. Misschien daarmee aan de slag gaan, misschien ook niet. En dan misschien over een half jaar. En soms doen we het wel samen en kijken we gewoon van ja, waar gaan we eerst mee beginnen en waar gaan we eindigen?
Ja.
Ja, en zo zijn er natuurlijk ook heel veel wegen naar Rome, maar ja, het is een bijzondere ontwikkeling.
Ja, zeker. Zeker, ik denk dat we een vakgebied hebben wat nog heel erg in ontwikkeling is. Ja. En dat ook zeker wel mag hebben, denk ik, op heel veel gebieden. Ja, waar kunnen mensen jou vinden?
Heel makkelijk. Online op Instagram via @laurarebel.nl. Daar deel ik inderdaad reviews, voor-na-foto's, maar ook weetjes over de huid, over de darmen. En anders mijn website is www.laurarebel.nl. Ook lekker makkelijk. En ja, ik vind het altijd leuk als mensen gaan volgen en af en toe eens in de DM komen en dat we daar even kunnen kletsen. Dus ik denk dat Instagram het mooiste sociale media item is waar mensen mij kunnen volgen.
Ja. Ja. Ja, en inderdaad even een berichtje sturen. Nou, mocht je toch nog specifiek vragen voor Laura hebben. Ik zal in ieder geval nog even alles in de show notes ook zeggen. Ja. Zetten dat. Ja, mocht je het weer vergeten zijn, kun je daar nog eventjes terugvinden. En ja, je bent dus bij Laura van harte welkom. Als je zelf last hebt van huidklachten of een kindje hebt met huidgerelateerde klachten. En Laura is echt de place to be voor iedereen met huidklachten en die nou wel eens een langdurige oplossing wil.
Dankjewel. Wat een mooi eind. Ja. En dankjewel voor je uitnodiging.
Ja, jij bedankt dat je er bent. Ik weet niet of we er 1 hele podcast van gaan maken. Of dat ik hem even in 2 ga delen.
Ja, jawel joh. Ik volg elke dag, luister ik 2 uur per dag. Nee, 2,5 misschien zelfs. Ja, ik wandel veel.
Ah ja, top. Nou, dan laat ik hem zo in zijn geheel. En dan ja, mochten mensen verder vragen hebben over de darmen of over de huid, dan weten jullie ons wel te vinden.
Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Zorgeloos met PDS, de podcast. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering en dat het je waardevolle inzichten heeft gegeven. Wil je meer weten over hoe jij jouw darmen weer blij en gezond kunt maken? Of heb je specifieke vragen over je darmgezondheid? Dan nodig ik je uit voor een gratis kennismakingsgesprek. Deze kun je inplannen via de link in de show notes. Ik zou het enorm waarderen als je deze podcast zou willen volgen en liken. Zo blijf je op de hoogte van de nieuwste aflevering, woordenvol tips en inzichten over darmgezondheid. Daarnaast help je mij met het groeien van deze podcast. Bedankt voor het luisteren en ik wens je een hele fijne dag.